Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de 17e zondag afdeling voor. De Heidelbergse Catechismus, zondag 17, vraag en antwoord 45. De onderwijzer vraagt daar in de 45ste vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? En die antwoord daarop: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover de Heidelberger Catechismus. Schrijven wij hierboven de opstanding van de Heer Jezus Christus als de eerste trap van zijn verhoging. En let in de eerste plaats erop: hij verwon de dood. In de tweede plaats: hij deelt het brood. In de derde plaats: zijn kracht is groot. En in de vierde plaats: het dagend morgenrood. Zijn opstanding als de eerste trap van zijn verhoging. Hij verwon de dood. Hij deelt het brood. Zijn kracht is groot. Het dagend morgenrood. Geliefde, hier gaat de Heidelberger ons bepalen bij de verhoging van de borg en middelaar. En hoewel de apostel daarvan spreekt als hij zegt: wij weten niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd, de wetenschap van dat alles vloeide uit zijn opstanding uit de doden. Want hij is weder levend geworden en hij draagt de sleutelen der hel en des doods. Daarom zegt ook diezelfde apostel: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan naar mijn evangelie. De Heidelberger spreekt niet zozeer in zondag 17 over het feit van de opstanding van Christus uit de doden. Zij bepaalt direct bij de nuttigheid en de baten van zijn opstanding uit de doden voor de kerk. Terwijl toch de opstanding uit de doden een van de meest bestreden en aangevochten heilsfeiten is. Daar nog de wijsheid der wereld, nog de godzaligheid van een Hymenaeus en Alexander die zeiden dat de opstanding der doden al reeds geschied was. Die de opstanding uit de doden alleen maar zuiver geestelijk wilde zien. Daar zij toch allen als een stroom zich hebben opgemaakt door de loop der eeuwen. Om de opstanding van de Heer Jezus Christus en in hem ook van zijn kerk te loochenen. De Heidelberger gaat op al deze dingen niet in. Niet omdat er in die dagen geen geesten waren die zulks loochenden, maar omdat zij ons daarin wil voorhouden, antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet. De opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden is een zaak van het allerheiligst geloof, die niet is aan te praten, noch te bewijzen. Zij is door het woord des Heren ons bekend gemaakt en door het getuigenis des Heilige Geestes in de harten geloven wij de opstanding van Christus uit de doden. Daarom laten wij ook nu de heilsfeiten als zodanig in haar historische betekenis van toen liggen. Want wij hebben ook reeds met de opstanding met Pasen stilgestaan bij de tekenen van zijn heerlijkheid, hoe hij uit dood en graf tevoorschijn is getreden. Laten wij ook meer letten op de nuttigheid en de baten van zijn opstanding voor de kerk. Onze eerste gedachte was: hij verwon de dood. Immers, er staat geschreven, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Met recht hebben wij gezongen, wat man leeft er die de dood niet zien zal. En wie redt zijn ziel van het graf? Terecht hebben wij uit het woord des Heren vernomen. Daar zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven der mensenkinderen. Daarna moeten zij naar de doden. We hebben uit het woord Gods breedvoerig gehoord in de voorgaande afdelingen. Het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Het woord van God houdt er ons voor dat er niets zekerders is dan onze dood en niets onzekerders dan ons tijdelijk leven. En nooit heeft iemand zijn leven van het graf kunnen verlossen. Want al is het dat een Elia is opgenomen ten hemel. Al is het dat er meerdere in het woord staan opgetekend, die op wonderbaarlijke wijze uit dit leven zijn weggenomen, nochtans. Zij waren de uitzonderingen die de regel bevestigden. Het is de mens gezet te sterven. En die uitzonderingen waren er op grond van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, anders nergens om. In het gemeen genomen kunnen wij niet zeggen dat uit Adams geslacht, uit de groeven der vertering, is opgestaan een mens. Die zou kunnen zeggen, ik heb de dood overwonnen. Ik heb het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Nee, met recht zingt in het stille graf niemands erelof. En het is ook met recht dat aan onze zijde, voor onze ogen, ons leven hier op deze aarde afgesloten wordt met de dood. En slechts een vage herinnering blijft over, totdat ook deze is uitgewist in de loop der jaren. Daarom hangt er zoveel aan zijn opstanding uit de doden. Want wil er nu enige hoop zijn, enige verwachting, wil er een gegronde hoop zijn des eeuwige levens, wil er een blijdschap zijn, ook midden tussen de graven, dat hoewel wij hier tot stof vergaan, dat wij nochtans zullen opstaan, dan is ons nodig dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht wordt. En dat wij niet kunnen blijven staan, noch kunnen blijven leven bij de gekruisigde die daar in het graf is neergelegd. Want dan zullen ook wij eenmaal in het graf liggen zonder enige hoop op de opstanding des vlees en het eeuwige leven. En daarom is dit artikel zo groot en begint het ons te bepalen dat hij de dood verwon. Want ten eerste, dat is punt 1, voor de arme kerk heeft hij. Hij heeft, niet wij. Wij kunnen dappere woorden gebruiken. Wij kunnen grote woorden spreken. Wij kunnen zeggen, ik ben niet bang voor de dood. Wij kunnen zeggen, ze gooien mij maar in de sloot. Kan me niet schelen. Als ik maar niet te moeilijk dood ga. Als ik maar een hartverlamming krijg. Maar dat alles is de negatieve zijde van onze dood. Daarmee is nog niets gezegd. Daarmee is niets aan of toegebracht. Daar spreken wij alleen in uit onze ellende staat. Niemand heeft over de dood getriomfeerd. Daaruit blijkt dat er niemand geweest is uit Adams geslacht die het gedaan heeft wat God wilde. Want God heeft gezegd, doe dat en gij zult leven. Als we het niet doen, dan zullen wij sterven. Daarmee is in de dood ook het bewijs geleverd dat er niemand is die die eis van Gods recht heeft kunnen voldoen en dat niemand zijn broeder ooit heeft kunnen verlossen. En nu zou het een zeer ellendige, duistere en droeve staat zijn als wij zo het kerkhof zouden betreden. En als wij zo onze doden ter aarde zouden bestellen, zonder dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht zou zijn gebracht. Daarom ten eerste staat er, heeft hij, daar valt de klemtoon op de borg en middelaar. Hij is dood geweest, hij heeft in zijn vernedering tot de allerlaagste trap toe, is hij ingezonken in onze jammer en in onze ellende. Hij is in de dood en in het oordeel is hij gestorven. Hij is nedergelegd en slotten in het stille graf. Nu, waar blijft uw trouw nu, waar uw eer? Gij werpt vergeramd thans uw gezalfde neer. Hij schijnt niet van verbond met uw knecht te weten. Zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. En zeker, nu zal het uit moeten komen. Wil de kerk zalig worden en zal de kerk onvoorwaardelijk zalig worden. Dat zal zij nooit kunnen met een begraven zalig maken. Nooit met een dode zaligmaker. Alleen met ene die door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Dat betekent, zijn opstanding was het bewijs dat de tanden van de dood waren uitgebroken. Zijn opstanding was het bewijs van Gods wegen. Van des vaders welbehagen, maar ook van de goddelijke kracht des zoons, dat hij zodanig vernederd is geworden, dat de dood zelf het leven erbij heeft ingeschoten, en dat hij door zijn dood de dood heeft gedood. O, er staat niet dat hij dat door zijn dood heeft gedaan, maar door zijn opstanding is het uitgekomen. In zijn dood werd de dood omgebracht, maar de dood heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft. Ja, dan is die dood degene die hem vooruitjaagt, die hem aangrijnst. Als de dood haar doel heeft bereikt, dan is het voorbij. Dan is het de eeuwige dood. Maar hij heeft de eeuwige dood overwonnen, de geestelijke dood ingeleefd. Dan zal die lichamelijke dood nooit haar beslag kunnen krijgen op hem. Gij zult uw heilige niet verlaten in de hel. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Daarom zien we achter dat graf van de koning, zien we die miljoenen bij miljoenen graven. En de steen bleef erop, en het stof bleef als bedekking daarover, en wij hebben niemand gezien die uit kracht van zijn overwinnend lijden en sterven de dood had overwonnen. Niemand die kon uit het graf komen en zeggen, ik heb de sleutel. Niemand die kon zeggen, de dood en het verderf zijn nu voorbij. Ik leef eeuwig, nee. Want hoewel de zielen der ontslapenen tot God werden opgenomen van zijn volk, toch rustte hun stof in de groeven. Toch rustte hun stof in het stof. Toch gingen zij sterven. En wat er na het sterven gebeurde, konden wij niet zien. Maar we hoopten met een hoop die niet beschaamd, omdat God het beloofd had. Dat er één zou komen die de werken des duivels zou verbreken. Hij heeft
door zijn opstanding het bewijs geleverd, het daadzakelijke bewijs, de vaste grond, dat hij de dood heeft verslonden tot overwinning. Als er één penninkje aan zou hebben ontbroken, had de dood hem vastgehouden. Als er één deugd van de Vader niet verheerlijk was geworden, had de dood hem vastgehouden. Als er iets van dat goddelijke aangezicht nog op hem zou moeten toornen, zou de dood hem hebben vastgehouden. Maar nu, te midden van al die graven, staat dat nieuwe graf, waarin de betalende borg en middelaar van Sion ligt. En terwijl de ogen der engelen daarop gericht zijn, en de ogen van de oud-testamentische gelovigen daarnaar hebben geheigd en verlangd om het te zien, staat hij op uit het graf, en de steen wordt hem afgewenteld. Daaruit komt de sprake, het kan zeker. Wat zijn eeuwige genade en almacht bewerken wil voor zijn arme kerk, dat kan, want dat is bewezen in Christus. Hij was de tweede Adam. De eerste Adam is uitzichtloos naar het vlees van de aarde weggevaagd. De tweede Adam staat uit het stof op om Gods aangezicht in gunst te aanschouwen. Is het dan niet groot dat de Heidelberger met de nuttigheid gaat beginnen door te zeggen: ten eerste heeft hij door zijn opstanding den dood overwonnen. Die gruwelijke, die onafwendbare dood, die macht had gekregen bij de gratie van God om af te wijden deze ganse aarde, om grijzaards, maar ook jongelingen, ja ook zuigelingen, door de zeis van zijn macht van de aarde af te werpen. Maar hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. De ketenen moeten hem afvallen. Het licht moet hem ontsloten worden. Hij is borg, middelaar. Hij heeft zich vernederd tot in de dood. En de dood heeft zich dood moeten lopen op hem. Hij heeft geen vat meer op hem. Dat is nu zulke nuttigheid voor de kerk, want daar ligt zulke een uitsprekelijke troost in. Niet als wij op onszelf zien, niet als dat ellendige volk de dood ziet werken in hun ziel en in hun lichaam. Daar kan geen troost in die zin in zijn. Geen grondslag kan daarin zijn. Geen reden tot hoop. Nee. Wanneer wij de kiem der ontbinding in onszelf gewaar worden, dat kan ons alleen maar toeroepen: wat man leeft er die de dood niet zien zal. Ai, help ons toch, gelijk ge gezworen hebt bij uw trouw aan David. Dit is dan ook de hulpe Gods. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Ik hoef niet meer met een sprong over of om de grafkuil heen te springen. Ik hoef niet te doen of het allemaal zo gewoon is, want het is verschrikkelijk. Ik hoef niet te doen alsof het allemaal niets te betekenen heeft, want de doodsklokken laten een zeer somber, donker geluid horen. Nee, ik mag de volle werkelijkheid aanschouwen. Wat man leeft er die de dood niet zien zal. Maar hier gaat de Heidelberger die arme kerk bepalen bij die man die ook de dood heeft gezien, maar die door dezelfde dood niet gehouden kon worden, maar is opgestaan als triomfator over het graf en over de dood. Aan de uiteenrafelende werkingen van de dood is een einde gekomen in zijn leven. Daar staat hij met een verheerlijkt lichaam, met een ziel doortrokken van des vaders gunst. En nu, ja nu kan de kerk aangevochten worden. Hij kan in vreze des doods en der dienstbaarheid besloten liggen. Ja, en van Gods kinderen kunnen er zijn die hun ganse leven tegen die grote dood aan liggen te kijken en denken, oh, hoe kom ik er door? Maar die lieve geest, wanneer hij het oog verlicht, nee, dan spring ik niet over mijn dood heen, maar ik kijk dwars door mijn dood heen naar zijn leven. En ik zeg, Heer Jezus Christus, als gij zijt opgestaan, zal ik ook opstaan. En mijn ogen zullen u aanschouwen en geen vreemde. En al doorknagen de wormen dit mijn vlees, ik zal uit dit mijn vlees u aanschouwen. Want u hebt het niet voor uzelf, maar u hebt het voor al uw uitverkorenen gedaan. U hebt het gedaan voor uw duur gekochte erven, voor uw hoop, voor uw kudde. Zijt ge niet alleen nedergedaald in de benedenste delen der aarde, maar ge zijt ook voor uw hoop en kudde opgestaan uit het graf. Opdat ze stervende nog hun ogen der zielen zouden slaan op u die verrezen zijt en wiens ketenen zijn afgevallen, in het vaste geloof en de onwankelbare hoop. Hij komt, en hij zal zekerlijk alle dingen rechtmaken, en hij zal zekerlijk herscheppen uit het stof. Hij heeft de dood gedood, hij verwond de dood. Wat groot! Ja, dan mogen onze armen slap hangen. We hoeven ons niet te prepareren op de dood. Nee. We hoeven niet te gaan denken, hoe kom ik er doorheen? En we hoeven ook niet te denken, nou, daar maak ik me niet druk over. Want er zijn al duizenden miljarden mensen dood gegaan. Nee. Want let erop, dat kon wel eens zwaar tegenvallen. Kon wel eens zwaar tegenvallen. Vooral als de eeuwige dood en de geestelijke dood in een lichamelijke dood ons nadert in haar volheid van ontbinding. Dan hebben we het heus niet te breed. Nee, dan hoeven we echt niet te zingen zo hard. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nee, want we zijn wormen. En als de dood komt en God verbergt zijn vriendelijke aangezicht, dan kruipen we van angst in de hoek. Dan weten we geen raad. Maar dit, dat is van ons wat ik u nu noemde. Laat ons dat bekennen. Laat ons niet net doen of wij de overwinnaars zijn. Alsof wij het voor elkaar hebben. Nee, bedenk toch goed. Hij heeft de dood overwonnen. En dat heeft hij gedaan voor zijn arme kerk. Nu hoef ik hem niet meer te overwinnen. Nu mag ik ook sterven. Nu mag ik ook in al mijn nood en dood hopen op hem. Ja, zelfs zijn lof zingen in de nacht, daar ik hem verwacht. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de drievoudige dood uit het midden weggedaan. En nu... Als ik nu in hem begrepen mag zijn, en ik door een ware geloof hem mag worden ingeleid, dan is het wat eens eenmaal iemand sprak, als ik sterf echter niet meer. En gij zult na jaren op dit kerkhof mijn schedel vinden, dan zal hij u nog prediken. Ik heb geen ogen, toch zie ik hem. Ik heb geen oren, toch hoor ik hem. Ik heb geen mond, toch prijs ik hem. Ik ben een harde schedel, maar ik ben zacht gemaakt in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het licht des geloofs, waarin we ons niet groter hoeven te houden dan we zijn, helemaal niet. Maar alleen ik hoop op God zijn hulp zal blijken. Hij is mijn toeverlaat, zelfs bij het naderen van de dood. Ontferm u, Heere, red mijn ziel van het geweld des grafs. Geliefde, dat is omdat Hij de opstanding en het leven is. Hij verwon de dood, krijgen we nooit meer voor elkaar. Misschien dat we het nog beleven dat de mensen denken dat ze de dood ook overwonnen hebben. Maar het loopt allemaal op een mislukking uit. Allemaal. Kijk maar na. Ik weet wel, een mens noemt allerlei oorzaken van dit en van dat, maar dat riepen ze 300 jaar geleden op. Toen was het misschien ondervoeding en nu is het misschien overvoeding. Maar met alles moet je zien, het gaat door. Het gaat door. Jarenlang werd er in snoevende taal gesproken, de leeftijdsgrens gaat zo hard omhoog. We zitten al een eindje in de 70. Maar u moet alleen de krant maar lezen, iedere dag, de doodsberichten, tuurlijk. Er zijn mensen van 85 en 90 jaar, die waren er 100 jaar geleden ook. Er zijn een heleboel bejaarden, jazeker, die zijn er ook. Het komt meer uit door de nood van de tehuizen en noem maar op. Maar is de dood aan het wijken? Hij is nog nooit zo sterk geweest, zou je haast zeggen. Want wat men ook doet, wat men ook bezint, ach, niemand is bij machte. De grenzen van onze leeftijd, van onze jaren, zakken weer terug. Zakken alsmaar terug. Dat is de werkelijkheid. Misschien dat we nog een keer zo wijs worden, dat zouden de mensen wel graag willen, om die mensen die oud worden en die toch doodgaan, ja, iedereen die met de dood te maken krijgt, een spuitje te geven, dat die zachtjes inslaat. En dan zijn wij gelukkig. Dan hoeven we niet meer dat akelige te zien van die doodstrijd weg. Ja. Dat is de overwinning van Adam over de dood. En dan denkt hij dat hij een hele knoop heeft dichtgehaald. Maar hij ziet het niet, hoewel hij ze in zijn geweten wel weet. O, wat man leeft, en die de dood niet zien zal. Wie redt zijn ziel? Want al met al gaat het toch maar door, dag in, dag uit. Hartverlammingen. Ernstige ziekten. Lees eens wat er wordt weggevaagd langs de weg. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Je zou ze eens moeten zien in een week. Bij u in de kamer, daar stond die vol getast met doodkisten. Gezond weg. Nooit meer teruggekomen dan aan stukken en brokken. Dat is de werkelijkheid. Ja, ja, de mens, de dood overwinnen. Daar is hij altijd wel mee bezig, maar het gaat niet. Hij verliest de strijd. De beste dokter kan ons niet helpen. Nu, de arme kerk, die in zichzelf geen doodsoverwinnende kracht heeft, die in zichzelf niet sterven kan, die mag sterven met hem. Die mag een blik slaan op de overwinnaar van de dood. Hij heeft hem zijn macht ontnomen. Hoef ik niet meer te doen? Hoef ik niet meer te doen? Nee. Ik hoef me niet in een stand in te wikkelen. Dat denk je vaak. De gedachten gaan terug naar mijn oude medebroeder die al reeds juicht voor Gods troon. Die ook dit jaar ter aarde is besteld. Wat is de afloop van de mens? Naar het lichaam, zwak.
Ja, dan zie je de dingen van vroeger weer. Je denkt dat je heel de nacht op de zolder gelegen hebt, terwijl je keurig in bed lag. Je kijkt en je staat in de ruimte. Ja, als we grootheid zoeken in het vlees, dan moet je daar niet wezen. Maar nou de troost. De troost. Hij heeft de dood overwonnen. Top nou nog maar even aan, zegt dan de arme zondaar. Top nog maar even aan. Heren, maak het alstublieft kort. Maak u het kort. Heren, laat hem niet te lang meer liggen, want het is overwonnen. Maar hij zal eeuwig leven. Neem hem tot u. Zie je. Dan word je niet meer door ik geleefd. In die zin alsof wij nog iets daar moeten stellen. Alsof wij recht overeind in ons bed moeten gaan zitten. Als exempels om te zeggen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Nee. De zondaar kijkt er doorheen. En als hij daar zijn arme medebroeder of zuster wanhopig ziet tasten naar de dekens. Om een houvast, het lichaam, de dood werkt erin. Dan zegt hij, hè, bijna. Zal ik nog even blijven, misschien mag ik getuige zijn. Dat zijn ziel het lichaam verlaten mag. Dan zeg ik, dank u lieve heren. Gij hebt voor hem de dood zijn macht ontnomen. Hij mag nu sterven. Hij mag neergelegd worden in het stof. Want u alleen hebt het gedaan. Ook voor hem. Kinderen, wat ben je toch gelukkig als je die God mag hebben. Als die God jullie mag hebben. Want dan hoef je geen held meer te wezen. Dan hoef je geen dappere held meer te wezen, in die zin geen doodsoverwinnaar. Dan hoef je niks meer te wezen. Dan hoef je al helemaal niks meer daar te stellen als die sterven gaan. Dan mogen ze de gordijntjes dicht doen. Dan is het voorbij. Dan hoef je helemaal niets meer te zeggen, hoef ook niet. Of als die oude dominee die ik was aangehaald, die zei, zeg tegen je moeder. Die was nogal wettisch. Als je vader, als de Heer met je vader doet naar zijn preken, naar zijn bidden, zijn lezen en zijn zingen. Dan is die voor eeuwig verdoemd. Maar je vader ligt vast in Gods trouwverbond. Kijk, dan hoef je niks meer te maken. Geen gestalte. Geen vertoning meer. Niets meer. Niets meer. Nee. Dan denk ik aan die oude man die kreeg bezoek. Een overgrootvader die kreeg bezoek van mensen. Kostte nog geld voor de pond ook. In die dure tijden. Die maar jongens, wat komen jullie doen? Ja vader, we kwamen, u bent toch niet zo goed. Jongens, je weet toch waar de reis gaat. Gauw naar je vrouw en je kindertjes toe. Je vader wordt goed verzorgd hier. Ga maar gauw naar huis hoor, het beste. Het beste ermee. Kijk, zo hoeft het ook weer niet, dat bedoel ik er niet mee. Maar daar klinkt iets in door. Ontdaan van al die gewichtdoenerij. Van al die gewichtdoenerij. Begrijp je? Ik weet dat ik een kind was en dat ik mezelf zag sterven op het bed. En al mijn broers en mijn zussen erbij. En ik nog preken. En getuigenis geven en vermanen en dit en dat. Maar als je je eigen toch een keer krijgt te zien, wat krijg je dan daarin ook een walging? Dan zeg je, oh, wat is die toch een eigen verheerlijkend, eigen bedoelend mens. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Hij. En waar de arme kerk in die dierbare borg begrepen is, zijn ze met hem opgestaan en zullen ze eeuwig met hem leven? Laat daarom alle ijdele pretenties maar rustig varen, alsof gij nog iets daar moest stellen. En beken het woord des Heren, hij heeft de dood overwonnen.
In de tweede plaats, hij deelt het brood, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Jazeker, kon deelachtig maken. Waar moeten wij van leven? God zegt, gerechtigheid wil ik zien. Gerechtigheid, die wil ik hebben. De Heere wil daarin dat aan zijn beeld genoeg geschieden. De Heere wil zalig maken de rechtvaardige. Die wil hij in zijn glorie en gunst doen delen. Draait hem eens andersom. Die wil hij in zijn gunst doen delen. Maar wie en wat zijn wij dat wij die gerechtigheid kunnen laten zien? Hoe moet daar arme Maria en Jozef van Arimathea, hoe moet nou die gerechtigheid, die gave die hij in zijn vernedering verworven heeft, hoe moeten die nou in uw leven, in uw ziel verheerlijkt worden? Hoe zult gij dat tarwegraan dat nog in de aarde ligt, hoe zult ge dat kunnen eten? Gij hebt het brood van noden. Gij hebt gerechtigheid van noden. Het manna dat verborgen is, het levende water. Nu, hij staat op als een held om het pad te lopen. Welk pad? Om nu als rechtmatige bezitter van al zijn uitverkorenen hen het leven te geven en overvloed. Om als de opgestane koning, borg en middelaar van zijn kerk, nu dat brood, dat is zijn lichaam, dat is zijn aan en toegebrachte gehoorzaamheid, dat is zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, dat is zijn bloed, dat is zijn vlees, om ze dat deelachtig te maken, om ze er deel aan te geven. Opdat de opgestane borg en middelaar zijn verworven gerechtigheid hun zou omhangen. Jazeker, wij kunnen spreken, hij is begraven, maar het is er niet bij gebleven. Gode zij dank, want wij zouden ook voor eeuwig begraven worden. En al zou de dood dan zijn uitgewoed, en al zou het vonnis zijn gedragen, hoe komen wij in het aangezicht en in de gemeenschap met de drie-enige God? Ja, hoe komen wij daartoe? Nu, hij heeft de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, dat wil dit zeggen, de volkomen gehoorzaamheid en overeenstemming met des vaders wil en gebod, met al zijn deugden en volmaaktheden, opdat hij die arme kerk zou deelachtig maken. Dan zeg hij weer in verwondering, trouwe koning, dat u daar nu zijt toe opgestaan. Niet opgestaan om ons in de eeuwige verdoemenis te werpen. Niet opgestaan om in uw toren de ganse aarde te doen verzinken in eeuwig wee en acht. Maar dat ge zijt opgestaan om al uw uitverkorenen te doen delen in dat genoegen dat ze met een kleed der gerechtigheid en der heiligheid bekleed mogen worden voor de rechtvaardige vader. Dat ze bekleed mogen worden met sieraad voor assen, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat zij die altijd zichzelf gekozen hebben, dat ze door zijn opstanding worden aangemerkt als mensen, die nooit anders gedaan hebben dan des vaders deugden verheerlijk. Zijn naam verhoogd en geprezen. Het is toch te groot, zou je zeggen. Het is te groot dat zulke verdoemelingen, die gerechtigheid Christi, deelachtig gemaakt worden. dat hij ze nou die mantel omhangt, waar ze zelf niet anders hebben dan vodden en zonden en ongerechtigheden. Dat hij nou zegt, troost, troost, dat ellendige volk, zal u lieder God zeggen. Roep ze nou toe dat de strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar ongerechtigheden. Dat nou de voeten vrede komen verkondigen dien die verre waren. Dat hij nou door die gerechtigheid die hij verworven heeft, dat hij nu door zijn opstanding een rijke kast vol kleden heeft, waarin hij de allerzwartste wit kan maken gelijk sneeuw. Dat hij de nakende kan bekleden met een kleed zijner gerechtigheid. Dat hij dat kon doen omdat hij opstond. Omdat anders dan bleef dat brood eeuwig in het graf liggen. Dan bleef daar die betalende borg altijd achter de steen liggen. Dan zouden we hem niet kunnen ontdekken. We zouden nooit kunnen zingen, hierom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Zou nooit kunnen zingen. Want dan gingen we met hem in het graf en we bleven in het graf. Maar nu staat hij op met gedachten des vredes. Met een hart vol onuitsprekelijke liefde voor de gegevenen des vaders. Met een oog vol goedertierenheid, met een milde hand, om ze te bedekken als onder zijn vleugel. Daar staat hij nou op om het brood te delen. Om te zeggen, kom mijn vriendin, mijn schone, mijn bruid. Kom, word dronken mijn liefst en deel in mijn vaders zegen. Ik heb voor u de pers getreden. Ik heb mijn vader verheerlijkt, nu is die ook uw vader. En ik ben tot hem opgevaren, om in grote kracht en majesteit uw leven in mijzelf te verbergen en te besluiten in God. Zodat je daarvoor die rechtvaardige rechter een opgestane bent, iemand die betaald heeft. Die nooit God misdaan heeft. Die altijd uw schepper verheerlijkt heeft. Dat is toch onuitsprekelijk, die daadzaak Gods. Dat gaat toch de perken van menselijk begrip te boven. Daar gaat de zondaar hier op aarde, al is het bij beurten van zingen. Laat Aarons huis uw goedheid loven. Want goed is dopper majesteit. Zijn goedheid gaat het zo ver te boven. Het duurt tot in eeuwigheid. Wetsverbrekers, schenders van zijn wet. In Adam doodgevallen zondaar. In de dadelijke zonde overtreders van al zijn geboden. Dat hij nu opgestaan is. Niet om u te verdoemen, maar om te zeggen, bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Dat hij is opgestaan om zijn geest af te bidden, die op de hoeken en hoofden der straat gaat roepen. Hoe lang, o mannen, zult gij de slechtigheid beminnen en de zotte voor zich de spotternij begeren? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Dat kun je weten. Ja, dan moet ik zeggen, in al mijn dwaasheid, in al mijn overtreding, in al mijn verkeerdheid, heeft God het er van kindse dagen ingedrukt, dat als ik zo niet zalig zal worden, dan word ik nooit zalig, maar voor eeuwig verdoemd. En als dat kleed van Christus gerechtigheid hij mij niet omhangt, dan is het voor eeuwig voorbij. En als hij niet in eeuwige ontferming mij gebonden zou hebben in het bundelke der levende, dan was ik vervloekt voor eeuwig. Men zit te zeuren vaak. Ja, al wist ik helemaal niet of ik daar nou bij hoorde. Maar dat was vlees en bloed. Dat was tot in dieps van de ziel ingegaan. Zalig worden, ja dat kan. Dat kan gewisselijk. Maar dan alleen uit die enige gerechtigheid en die enige bedekking van die borg en middelen. En ik voelde aan de ene kant een onuitsprekelijke afstand. Hoe kom ik in die gerechtigheid? En aan de andere kant maar een handbreed. Een handbreed. Dat we dikwijls deed noemen als ik uit vlees en bloed opkwam, dan zei ik kan eerder sterren van de hemel plukken, heren, kom eens een keer. Kom toch eens een keer als bij Jacob. Ik zal u niet laten gaan, tenzij ge mij zegent. Maar tenslotte viel ik in slaap. Maar anderzijds, wanneer het hoofd verlicht werd, dan riep ik, heren, geef mij dat allerheiligst geloof. Want als ik in u mag geloven, dan ben ik in u, hoe ellendig en zwart ook, maar dan zult u geen zonde in me zien. Ja, dat geen zonde en vloek me eruit zou kunnen houden als God van vrede wil spreken. Geloof je dat? Dat behoordet gij te weten als de grondslagen der zaligheid in het woord geopenbaard. Het is erg genoeg als een mens opgebouwd wordt in de schijngestalte dat hij denkt nog iets te kunnen en nog iets te doen. En als het ware in het werkhuis voortgedreven en opgesloten wordt. En dan nee. In die zin zeg ik, God zij dank. Als de Heer er ons voor bewaart, voor al die gangen en paden. Maar om vroeg te mogen verstaan, lieve Heer Jezus. Als u mijn borg niet bent en mijn middelaar. En die God en Vader verheerlijkende Zoon voor mij. Dan ga ik naar de rampzaligheid voor eeuwig. Maar als u mijn dierbare levensbron zijt, als u me in uw liefde hardop zou willen sluiten en gesloten heeft, dan word ik zalig. Al hangt de hele hel me om de oren, al heb ik twee vuisten en een hart vol met zonde en ongerechtigheden. Is niet in de uitleving dan in de inleving, dan zal ik zalig worden omdat u het wilt. O, wat groot, hij gaat het brood verdelen. Hij staat op hen ten voede. Jozef wordt uit de gevangenis ontslagen. Zijn naam wordt Safnat Paanea, de redder des lands. Hij komt uit de kuil omhoog, om een gans volk in het leven te behouden. Om ze brood te geven in dure tijd en hongersnood. Och, zegt de man, indien ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien, in het land der levenden, ik ware vergaan, houd moed. Zijt sterk en hij zal uw lieder hart versterken. Het is alles zo groot, hè? Onuitsprekelijk, opdat hij ons... Hij, die dierbare en beminnelijke vast, wiens schoonheid hoog te loven is. Hij, die zo heerlijk is, dat hij met de adem van zijn mond ons voor eeuwig weg kan blazen. Hij, die als hij ons aan zou kijken in zijn rechtvaardige toren, als het toornende lam, dat wel zijn was zouden smelten voor gloeiende kool. Hij. Die nu niets, geen doodslijden meer aankleeft. Die nu in heerlijkheid is. Hij ons. Dan kun je de zon daar ook nooit diep genoeg tekenen. Nooit zwart genoeg tekenen. Ons. Dan kun je in de prediking ook nooit ver genoeg gaan. Op dat allergrootste ellendeling er moed uit zou scheppen en zeggen. Ach, heren. Hebt u dat voor zulke deugnieten en ondeugzame zondaren gedaan? Hebt u dat nou gedaan voor tegensprekers? Hebt u dat gedaan voor moordenaars, voor lasteraars, voor leugenaars? Ja, opdat hij ons, zegt de kerk, ons, ongerechtige, onbeklede, naakte zondaren, dat weten die ons. Daar zijn ze van doordrongen, dat ze voor hem niet kunnen bestaan en ook geen bestaansgrond hebben, omdat hij ons de gerechtigheid, die in zijn bitter lijden en sterven verworven had, kon deelachtig maken, om gave te nemen en uit te delen. O geliefde, dat is een uitdeler van het brood. Dat is een uitdeler. Je zou er bedroefd van worden. Ja, waarom bedroefd? Waarom? Daarom dat ze in de hemel zou kunnen zingen. Lam, gij zijt geslacht en alle eren waard. En dat wij inwonend in het lichaam, uitwonen van den Heere, en dat onze tong aan het stof kleeft. En nochtans de wetenschap, dat hij het eeuwig, eeuwig ontvangen moet, alle lof, alle eer en alle aanbidding. Och, dan ben ik vaak blij als zondag is. Dan ben ik blij dat zondag is. Niet om naar mijn eigen te horen, maar om God te mogen horen. Om te denken, Heere, wat groot, ik ben begraven in allerlei dingen. In alles en nog wat. Wat groot dat u nog een dag gegeven hebt van afzondering. Daar uw lof klinkt keer op keer. Die God Israëls. De Zoon is opgestaan om in de gemeente zijn lof te verkondigen. Zijn deugden te verheerlijken. Nou, zegt die arme ellendige, naakte blinde. Hier is het kleed. Mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn leven, mijn sterven, mijn opstanding. Het is geweven. Het is geweven met een onbegrijpelijk geduld. In een onmeetbaar lijden. Met bloed en tranen heb ik dat kleed voor u geweven. Maar het is een kleed waar geen pijl der helle en des doods meer door kan dringen. Met dat kleed zijt ge veilig. Al meent ge onder dat kleed te bezwijken. Al meent ge onder dat kleed te ontdekken. Een afgrond van uw bestaan. Dat kleed, zegt die kinderen. Daarvan geldt en daarom zal tot u gezegd worden, ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden in der eeuwigheid. Ja, dat zijn nu de daadzaken Gods, waarbij het harte vervrolijkt wordt. Hij heeft door zijn dood gerechtigheid verworven, door zijn opstanding deelt hij het uit. Ja, aan de wederhorige, om bij hem te wonen, o Heere God. Daarom nogmaals, hoe zalig is het volk dat het geklank kent. Hoe zalig is het volk welks God de Heere is. Hoe zalig is het volk dat nooit anders bedoeld heeft. Dan de deugden des vaders. En dat altijd zijn naam verheerlijkt heeft. In die dierbare borg. Maar ook hoe rampzalig. Als wij in ons kleed. Dit onze naaktheid niet kan bedekken. Voor hem moeten verschijnen. Dan blijft er ook niets van ons meer over. Dan een vreselijke verwachting des oordeels en des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. En de koning zond uit, en hij zeide, nodigt ze, tot de bruiloft, alle dingen zijn gereed. Er zat er een bij, die had geen kleed aan. En de koning de gasten overziende, hij zegt, vriend, hoe zijt ge hierin gekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde. Waarom? Vanwege zijn eigen gerechtigheid. Want in het oosten heb ik u wel eens uitgelegd. Als je een waarlijk grote bruiloft had, dan stond er de portier. Dan stond daar de man, de conciërge zou je zeggen, de ceremoniemeester, bij de ingang. En daar hingen de wisselklederen. De wisselklederen tot opluistering van het feest. Nou ja, wat zei die man? Ik vind mijn eigen goed genoeg. Ik vind het goed genoeg. Als ik zo hier niet kan zitten. Ja, ja, zo zijn er wel duizenden mensen in de wereld zeker. Maar in de kerken nog op een andere manier ook nog wel. Och, ik heb gedaan wat ik doen kon. Ik heb er altijd om gevraagd. Ik heb er altijd naar geleefd. Ik heb ieder het zijne gegeven. De wereld zegt, ik zou niet weten waar ik mijn hoofd, waarom ik mijn hoofd niet rustig zou kunnen neerleggen. Vriend, zegt u, zijt ge hierin gekomen? Daar hingen wisselklederen. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. Dan zullen we ook gewisselijk een oordeel ontvangen over onze verachting van die gerechtigheid en de handhaving van onszelf. Je kunt zeggen waartoe we ook gezet zijn. Jazeker. Dat zal eenmaal uitkomen waartoe we ook gezet zijn. Maar dat zal ons niet vrijpleiten. Dat zal geen pleister kunnen zijn op onze dodelijke wonden. Want nog wordt het woord van de eeuwige God ons verkondigd. Opdat hij die gerechtigheid deelachtig zou maken. Ten derde. Wat staat er nog meer? Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten andere. Ja, hij heeft eerst de blik gericht naar boven. Naar de koning. Naar het ledige graf. Naar die opgestane verheerde. De godsdienst draait het altijd en altijd om. Begrijp je? Dan moet je een nieuw leven hebben. Dan moet je godzalig zijn. Dan moet je benauwdheid hebben. Dan moet je droefenis hebben. Dan moet je angst hebben. Kijk en dan. Maar het woord leert het net andersom. Het woord leert dat er in die zijde geen condities zijn. Onconditioneel is de genade God. Hij is opgestaan voor zijn uitverkoren kerk. Als je in de godsdienst terechtkomt, dan is het niet ten andere, maar dan is het ten eerste heb je wel eens zus. Heb je wel eens zo, heb je wel eens dit en heb je wel eens dat. Maar als we denken dat we daaruit kunnen geraken tot het eerste, dan zijn we wel fout. Dan zullen we toch een onnuchtering opdoen. Want er is er nog nooit, langs geen ene trap, hoe groot, hoe degelijk, hoe licht of hoe zwaar die ook was, is gekomen tot de gerechtigheid van Christus. Nog nooit. Daarom staat er met zulke wijsheid ten andere. Want de Heidelbergen die kregen wijsheid van God. Die hebben het fundament gelegd. Dus wie iemand daarop hooi, stro en stoppelen bouwt. Het zal met vuur beproefd worden. Niet gelijks werk. Maar niet ten koste van het fundament. Niet een hele berg godsdienst op gaan hangen. Niet een hele vracht voorbereidend werk dit en dat. Als het over het werk gaat, gaat dan spreken over hoe hij is opgestaan van de doden. En hoe hij de dood heeft overwonnen. Dat is het werk. Er is wel een voorbereiding, dat weet ik wel. Maar niet buiten de levendmakende werkingen des Heilige Geestes. Hij maakt plaats, hij bereidt voor die enige borg en middelaar. Maar als het gaat over het leven, hoe kom ik in het leven, hoe kom ik bij het leven, hoe word ik van dood leven, hoe word ik wederom geboren, dan moeten we niet zeuren, maar dan moet het mes van het woord recht snijden, dat we ganselijk dood zijn. En de vrucht des levens kan alleen maar komen uit de levensvorst, niet uit ons. Dat is een hele akelige godsdienst waar de mensen mee misleid worden. Daar heb je niks aan ook. Dan die alle praten over ten eerste hoe wij, hoe ik, weet je wel. Daar ziet men geen laas mee op. Er gebeurt met alles niks.
Maar nou de grondslag, Zuiver. Je kunt zeggen, ja, maar je wordt toch niet bepaald bij de grondslag. Waarom niet? Waarom niet? U zegt zo makkelijk, je wordt toch bepaald bij ten eerste dat ik opgewekt. Dat zeg je nou. Ik heb u vanavond het voorbeeld gegeven. Ik zeg niet dat het voor iedereen zo moet. Maar dat ik toch al heel jong van die grondslag doordrongen was. Begrijp je? Dat het niet leefde, echt niet in mijn ziel, hoor. Dan zeg ik maar eerlijk. Ze kunnen zeggen, het werken zit de mens in het bloed. Dat zit het ook in het bloed. Dat weet ik allemaal wel. Maar dan vloeide het nog meer voort in de zin om die te doen uit dankbaarheid. Zoals we zo mooi kunnen zingen. Als uit de wetenschap dat ik daar nog wat voor God mee kon bereiken. Nee, dat kon niet. Dat kon niet. We worden toch niet in een of ander bijgeloof grootgebracht, zeker. We worden toch niet rooms grootgebracht. We worden toch voor onze kindse dagen onderwezen. Dat we alleen nog maar uit genade zalig kunnen worden. Daarom de grondslag. En dan kun je horen. Als je oren krijgt van de Heer om te horen. Dan ga je het horen ook als je om je heen. Waar je ook komt je oren te luisteren. Dan zeg je, waar is die man nou eigenlijk aan bezig? Wat is hij nou eigenlijk aan bezig? Zit hij daar muntjes te zoeken op die akelige akker van Adam? Dan kan hij het nooit verder brengen dan je moet er maar veel om bidden. God laat geen bidder staan. Dan zegt de zondermans alsjeblieft uit met die flauwe kul. Want er zijn geen bidders en er zijn geen zoekers meer. Maar hij is uit de dood opgestaan opdat hij de verworven gerechtigheid voor de Vader kon laten gelden. Ons deelachtig kon doen zijn in de onmiddellijke toerekening. Want als we wederom geboren worden, rekent de Vader onmiddellijk. Voor we geloven of iets anders doen, rekent hij de gerechtigheid van Christus aan die zondaar toe. Ten andere, jazeker, dan ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt. Tot een nieuw leven. Een nieuw leven. Wat is dat? Dat is u voorgelezen. Dat is u voorgelezen. Dat hangt aan elkaar vast ook. Dat is ook een eenheid, voel je? Die eenheid kan nooit, de wortel kan nooit uit de tak komen. Maar onherroepelijk uit. De wortel komt de tak. Dat kun je ook niet dubieus gaan stellen. Ik weet dat wij somtijd uit zwakheid in zonde vallen. Ik weet dat de apostel zegt dat er in ons bestaan, in ons vlees, geen goed woont. Maar je moet nooit proberen om het werk van Christus ijdel te maken, want dat is de grootste leugen die er is. En ik denk wel eens in mijn ziel, hoewel ik moet zeggen, Heere, ik kan niet bestaan voor uw gericht met mijn leven. Nooit niet. Nooit. Maar toch denk ik wel eens, straks de eeuwigheid, als ook die degelijke, die werkelijke, die godzaligheid ontmanteld zal worden. De mens die daar gescholden heeft, ook onder ons midden, het is maar makkelijk. Het is maar makkelijk, er wordt geen eis, verantwoordelijkheid, waar is het allemaal? Mens moet dit, mens moet dat, hij is moreel dit verplicht, ja. En als die nog erg grof is, en dat doet men ook gerust, want men weet niet wat liefde tot God nog te naasten is, dan zeggen ze heel voorzichtig, antinomiaanse draad loopt erdoor. Antinomiaanse draad, begrijp je? Maar de eeuwigheid zal het openbaren wat een antinomiaan is. Eerlijk waar, want ik hou mijn hart wel eens vast, dat men te midden van al die godzalige ophitserij een leven vaak leidt dat je zegt, het is allerdroevigst. 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 Juist daar, die er mond erover vol hebben, is antinomiaans. Maar dit is niet antinomiaans. Maar dat gaat ervan uit dat wij van nature smerige antinomianen zijn. We willen daar geen bedeksel voor hangen alsof wij nog wat te betekenen hebben. Nee, we zijn verachters van Gods geboden. Verachters, maar dat doet het werk van Christus niet. Zijn opstanding uit de doden doet getuigen. Ik heb een vermaak in de wet Gods aan de inwendige mens. Zijn opstanding uit de doden, dat andere deel, dat doet getuigen, Heere. Trek u de ongerechtigheid eruit.
zo zal ik u hartelijk lieven en loven en eeuwig u prijzen. Ten andere door die goddelijke kracht die hij heeft geopenbaard in zijn opstanding, zeggen ze, schraag toch op dat spoor mijn wankelende gang, opdat uw koninkrijk en uw naam om onzentwille niet gelasterd wordt. En als er iets is wat niet in orde is, dan knaagt het aan de levensboom en het drukt hem neer. Dan loopt hij zeker niet mee te koop. En hij verschoont zichzelf niet. Hoewel ik zeg erbij, hij is met die kracht in zichzelf nog niet bij macht om ene knoop te ontbinden. Maar toch, hij loopt ermee. Hij wordt erdoor geknoopt. Maar hij roept tot God. Heere, verlos mij van de boze. Uwe is toch het koninkrijk. Krijgt hij altijd antwoord? Oh, in de ervaring soms niet. In de ervaring soms niet. Dat is het neerdrukkende. Dat is het smartelijke. Dat is het ellendige hier op deze aarde. In de ervaring vaak niet. Dan is het alsof God het maar laat gaan. In zichzelf. En dat hij zegt, o Heere God, ik kan niet, help mij, dat de Heere geen antwoord geeft. Mochtans door zijn kracht opgewekt, tot een nieuw leven, ja zeker. Ze worden opgewekt om hem eeuwig te loven en te prijzen. En om tenslotte van alle zorg en zonde te ontslagen, hem te roemen, die hun blijdschap geeft. Daar worden ze toe opgewekt. Ja, alle degenen die met Christus opgewekt zijn. Hebben we dan de vermaning niet nodig? Ja, zeker wel. Omdat we altijd nog weer door het vlees willen leven. Altijd ligt de lijn, dat is de begaanbaarste weg, zal ik maar zeggen, naar het vlees leven. En dat hoeft niet altijd te betekenen in de ongerechtigheid, maar ook in de godzaligheid naar het vlees leven. Naar het zichtbare, naar het tastbare. Maar die zullen sterven. Maar als we naar de geest mogen leven, dan leven we naar de levensbron. En zeggen we, Heere, ik kan niet bidden, ik kan niet lezen, ik kan niet preken, ik kan niet op huisbezoek, ik kan niet vermanen, ik kan mijn kinderen niet opvoeden, ik kan mijn vrouw nog geen eens verzorgen. Ik ben een groot beest bij u, Heere. Ik weet niet iets te zeggen. Ik kan niet één blanco blaadje vinden in mijn hele boek niet om te zeggen, lees dat eens, Heer. Lees dat eens en geef eens een 10, al is het maar een voldoende. Nee. Maar nu, o onze Heer, zo gaat die zondaar leven. Ach, u hebt toch in uw lieve zoon alles, alles gedaan. U hebt toch de dood overwonnen. Laat u me er alsjeblieft ook eens wat van proeven en smaken. Laat me er eens in delen, Heere. Laat me streden op de hoogte, opdat ik uw naam psalm zing. Dan is er ook het morgenrood voor het lichaam. Want zijn opstanding is een zeker pand. Dat straks de stenen rechts en links van het graf af zullen vliegen. En dat ze kleine en grote zullen opstaan. Deze ten eeuwige leven. Andere tot een eeuwige afgrijzing. Kennen wij iets van deze God, die in Christus zulk een heil heeft aangebracht? Dan zijn wij gelukkig in alle ongeluk, in alle dood, in alle niet wezen. En het woord is voor u geschreven gewis. Hoe hoog de nood mag gaan, God zal des vijands kop verslaan. Het net, hoe het u ook belemmert, hij zal u het gevaar doen ontkomen, verkwikkende u ten goede uur. Sterven we buiten deze enige gerechtigheid Christi, die hij verworven heeft, buiten de kracht van zijn opstanding, buiten dat gezegende brood. Dan zegt diezelfde koning, en de rook van hun pijniging gaat op, tot in alle eeuwigheid. Amen.